Je bepaalt natuurlijk de hele tijd zelf. En je merkt als je zelf wat sterker in je schoenen komt te staan over wat je maakt, dan is dat makkelijker. En ik denk dat dat wel makkelijker wordt, maar dat is misschien ook leeftijd. Dat ik dat vroeger ook veel minder had. En dat ik nu ook veel beter weet. Het is gewoon een heel goed werk. Dat moet gewoon dan maar hier hangen. Maar het blijft nog wel een beetje spannend vinden. Maar het is misschien ook goed, hè? Dat houdt je ook scherp. Zo leer je ook weer. Van, oh, dat had ik niet zo moeten doen. Dat had anders gemoeten. Anders ben je eigenlijk toch gewoon klaar. Dan maak je niks spannends meer. Dan moet je... Ja, je moet toch de hele tijd jezelf opnieuw uitvinden, vind ik.
Dit is de podcast Iedereen maakt foto's van Flowerdeals. Waarin ik, Anne Bloemendaal, op zoek ga naar de waarde van de fotografie. In deze aflevering praat ik met kunstenaar Anouk Griffioen over hoe het onkruid tussen de tegels de natuur van de stad is. De kleine parkjes in New York, haar niet te stoppen drang tot het maken van nieuw werk en hoe belangrijk het is om vaak en veel beoordeeld te worden door mensen waar je tegenop kijkt. Want daar groeit je zelfvertrouwen van. En we praten over One Million Trees, Matt Black van Magnum die liever gaat vissen, hoe de fotografie meer in haar tekeningen kruipt en vice versa, en hoe wonderlijk het is om nog niet gemaakte foto's te verkopen. Alle relevante links over de genoemde projecten staan in de show notes. Hey Anouk, wat leuk dat je er bent.
Heel leuk om hier te zijn.
Kan jij je werk beschrijven?
Oh, dat is altijd zo moeilijk om je werk te beschrijven. Nou, mijn werk gaat over de natuur. En dat is vooral de natuur waar iedereen, denk ik, een beetje aan voorbij loopt. En wat niet zo opvallend is en wat mij dan wel opvalt. Dus het zijn soms momenten waarop de zon op iets schijnt. En dat kan ook het onkruid zijn tussen de tegels. Of iets wat niet is bijgehouden. Of iets wat er net stond en weer wordt weggehaald. En er is er alleen nog een gat van een boom. Dus eigenlijk probeer ik dat allemaal vast te leggen en om te zetten in werk.
Maar eigenlijk is het dan heel veel natuur die niet als natuur wordt gezien.
Dat denk ik, maar ik kan natuurlijk niet voor anderen denken. Ik denk wel dat mij misschien dingen opvallen die andere mensen niet opvallen. Zo maak ik eigenlijk natuur die er misschien niet per se bestaat. En maak ik daar van allemaal kleine stukjes natuur, hele andere stukken natuur die niet bij elkaar horen. Dus zo maak je een hele eigen wereld die nooit iemand zo heeft gezien. En nooit zal een bezoeker of een kijker naar het werk het kunnen herleiden tot het onkruid voor de deur.
Want jij maakt het onkruid natuur eigenlijk.
Ja, voor mij is het onkruid ook heel belangrijk.
Ja, lang leven het onkruid.
Ja, in een stad met beton. Ja.
Dan is het onkruid de natuur van de stad.
Zeker, ja.
Want we kennen jou heel erg van je grote tekeningen. Maar hoe gebruik jij fotografie?
Fotografie heb ik eigenlijk altijd al gebruikt als een soort schets. Omdat ik werk met houtskool. En dat is eigenlijk al een materiaal waarmee je schetst. Waardoor schetsen voor mij heel overbodig is geworden. Dus voor mij zijn eigenlijk de beelden die ik schiet met fotograferen onderweg. Die leiden eigenlijk tot de uiteindelijke tekeningen. Dus dat zijn meer mijn voorschetsen.
Ja, want ik weet dat jij een enorm archief hebt aan Polaroids, aan beelden, aan reizen, aan... Jij maakt constant foto's.
Ja, dat is wel een aandoening, denk ik. Nou, mijn vader had het ook al. En ik vond dat vroeger bloedirritant, want altijd kwam die camera er weer bij en moesten we op hem wachten. Maar nu doe ik dat dus zelf ook. Dus ik denk dat het toch een beetje een genenkwestie is ook. Maar ik maak van alles een foto. Ik zie overal een foto in. Het is vreselijk. Ik kan het ook niet stoppen. Ik ben altijd aan het werk. Ja, ik heb wel heel leuk werk.
Want de laatste tijd komt die fotografie eigenlijk, wordt steeds meer zichtbaar. Ik weet wel dat je in het begin inderdaad van, nou, ik heb een foto gemaakt, dus daar moet een tekening uitkomen. Nu kan het ook naast elkaar komen.
Ik denk dat het er eigenlijk altijd wel is geweest. Maar dat ik het zelf niet op die waarde schatte. En nu achteraf, als ik soms de archieven doorga, denk ik, potverdorie, zitten echt hele goede beelden bij die als zelfstandig beeld heel goed op zichzelf kunnen staan. Dus het is langzaam gegroeid, denk ik, dat naast mijn tekeningen eigenlijk de fotografie ook heel belangrijk aan het worden is.
Zie ik op de foto's nu wat anders dan in de tekeningen?
Ja, ik denk dat de foto's Die zijn altijd wel anders dan de tekeningen, omdat ik eigenlijk de foto niet letterlijk nateken, maar altijd maar een heel klein stukje daaruit. En ik heb er ook een handje van alles wat ik zie om maar één foto te maken. Ik ken ook fotografen die maken van dingen heel veel duizenden foto's. En ik maak eigenlijk van iedere situatie maar één foto. En de foto's zijn toch altijd anders dan de tekeningen. De tekeningen is een heel ander soort concentratie ook.
Dus jij zegt van nou, mijn tekeningen die zijn niet te herleiden tot de foto's?
Nee, dat denk ik niet letterlijk. Ik denk wel dat als je ze op een bepaalde manier zou combineren, dat mensen dan wel de connectie leggen. Dus voor mij is de connectie er, maar voor mensen die het zo in het atelier zien hangen, misschien niet.
Het onderwerp is vaak wel hetzelfde.
Ja, het onderwerp is vaak wel hetzelfde. Alleen op de foto staat veel meer informatie vaak. En is het veel vaker dat het beeld ook iets doet en niet per se alleen dat ene stukje omgaat wat ik uiteindelijk ga tekenen.
Als we nu kijken naar die steeds grotere rol die fotografie krijgt, hoe zien we dat op dit moment?
Ja, ik denk dat is de laatste jaren is het wel echt veranderd hoe belangrijk fotografie voor mij is geworden. Het lijkt wel meer alsof de tekeningen de fotografie misschien ook wel nodig hebben. Dus dat het veel meer een verhaal gaat vertellen. In plaats van dat ik nadenk over wat is mijn volgende tekening, ik veel meer denk in verhalen. En welke beelden daar dan bij horen. En ik ook echt meer ga graven in mijn archief ook om nieuwe tekeningen te maken. En daar ook weer combinaties in te maken. Dus ik ben veel meer bezig om die fotografie erbij te betrekken.
Ja, want je hebt eigenlijk een paar doorlopende projecten. Where Trees Don't Die is een langlopend project. Kan je daar iets over vertellen?
Die titel is ooit bedacht door Alice Katt. Die had een stuk geschreven over mijn werk. Want dat is om dat zelf te doen is dat heel moeilijk. En zij kan dat heel goed. En toen had zij inderdaad omschreven dat op mijn tekeningen de bomen dus nooit doodgaan. Terwijl er wel heel vaak dode bomen op de tekeningen staan. Maar ze blijven natuurlijk altijd. Ze blijven altijd bestaan. Dus ook al verdwijnt iets omdat er wat nieuws gebouwd wordt, dan is altijd de tekening er nog. Gelukkig hebben we de tekeningen nog.
Een ander project is Life Between Buildings.
Dat is ontstaan in New York al een hele tijd geleden. Dat had toen niet een titel, maar het viel me toen op dat je gewoon hele mooie parkjes hebt in New York en kleine stukjes groen waar dan alle mensen bij elkaar komen, omdat er dan één strookje groen is en op een bankje gaan zitten. Plus dat nu dat het echt best wel heet wordt, steeds heter wordt in de stad, dat het daar ook de temperatuur is gewoon zo anders. Het is zo'n groot verschil dat het ook steeds belangrijker wordt. En juist die bomen die overal maar hun ruimte zoeken en de wortels die onder de stoepen doorgroeien. Terwijl toch, ja, New York is ook zo'n stad waar je kan aanklagen als je over een boomstronk valt. Ze laten toch alles gewoon doorgroeien. Dus ja, dat heeft mij toen zo gepakt dat iedere keer als ik terug ben in New York, dat probeer ik dus heel vaak te doen, dan probeer ik ook diezelfde bomen te bezoeken.
En van wanneer heb je toen eigenlijk de eerste beelden gemaakt? Waren dat foto's of waren dat tekeningen?
Nee, het waren wel foto's. En dat was denk ik toen ik met mijn vader op de High Line was. In 2013 zou ik zeggen. Ongeveer, ik weet niet precies. Ja, dat zal hem ongeveer geweest zijn.
Dat was een heel langdurige wandeling dan. Als jullie alle twee eindeloos foto's aan het maken waren.
Oh ja, het was vreselijk inderdaad. Ja. Want hij ging dan ook iedere keer weer foto's van mij maken. Terwijl ik dan een foto maakte. Dat was knettergek. Maar we waren er in maart en dan is niemand buiten, want het was echt rot weer.
En eigenlijk daarvoor begon de serie Museum of Nature.
Ja, ik denk dat ongeveer gelijktijdig is geweest. En ook daar, die titel is ook pas later gekomen. Maar dat is meer ontstaan omdat ik toen vanuit die highline ook veel meer tekeningen ben gaan maken over de natuur. Omdat die highline is natuurlijk ontworpen door Piet Oudhoff. Nou, dat vond ik ontzettend tof allemaal. Dus daar ben ik toen meer ingedoken. En toen ben ik ook veel meer natuur gaan tekenen. En Museum of Nature is uiteindelijk ontstaan door een project voor het Rijksmuseum in Twente. Daar heb ik een hele grote installatie gemaakt als een soort wandeling. En dat hing dan los in de ruimte. En dat heette dan de Museum of Nature. Dus dat is eigenlijk op basis van alle foto's die ik heb gemaakt op verschillende wandelingen in verschillende steden. En ook om eigenlijk de natuur zeg maar te vangen in het museum. Het zag er ook uit als een grote boomstam waar je omheen liep. En dat straks misschien later, dat je alleen nog maar bomen kan zien in het museum. Wat je natuurlijk niet wil, maar Zo is eigenlijk de Museum of Nature ontstaan.
Ik was in Venetië en daar was eigenlijk de natuur in het museum gehangen. En toen kreeg ik echt, ja...
Wat erg.
Ja, een aquarium met vissen was een installatie in het museum.
Ja, daar gaan we naartoe, hè? Ja. Joni Mitchell, die heeft erover gezongen, hè? Hoe heette dat nummer? Over die parking lot? Echt best een stom nummer, maar... Dat ze inderdaad, dat ze dan de bomen in een museum zetten en dat ze dan geld vragen zodat je ze kan zien. Wanneer was dat? 69? Ik weet niet.
Nou ja, where trees don't die, yeah. Houden wij maar op en we koesteren het onkruid in de grote steden.
Zeker.
Jij was laatst was je in New York. En het was eigenlijk heel bijzonder, want je hebt daar toen een fotoworkshop gedaan. Bij jouw grote held Matt Black.
Ja, dat was zo te gek. Ik was met een vriendin samen al een tijdje online aan het kijken naar verschillende workshops. Want zij had dat een keer gedaan in Londen. En toen zei ze, oh, ze hebben in New York ook allemaal toffe workshops. En toen zag ik deze ertussen staan en ik had zijn boek net gekocht. Toen dacht ik, oh, en het valt wel mee qua geld. Misschien kan ik het gewoon gaan doen. Dus dan heb ik mijn thuisfront geappt van, nou, hoe zou je het vinden als ik dit gewoon zou gaan doen? Want het is maar een week. En een week kan ik wel gemist worden thuis. Dus ja, toen ben ik eigenlijk wat gaan bedenken om het dus gewoon maar te gaan doen.
Je hebt toen een projectvoorstel gedaan om voor te borduren op het project 1 Million Trees.
Het idee achter de workshop was dat je eigenlijk al met een project kwam en verder zou verdiepen. In je project en misschien ook wel het af zou kunnen ronden in een week. Omdat mijn project ook over New York gaat en ik daar al veel materiaal over had, dacht ik van nou, als ik nou dat project probeer af te ronden deze week door de laatste foto's te maken en alles aan elkaar te koppelen en te kijken of ik er een soort serie van kan maken, een soort sequence voor een boek.
En wat is dat project 1 Million Trees?
Nou, dat 1 Million Trees, dat is in volgens mij ook in 2013 begonnen. Met het idee dat de stad aan het opwarmen is en dat er meer groen moet komen. Heeft de gemeente bedacht om 1 miljoen bomen te gaan planten. En dat is heel goed opgepakt. Dus ze hebben vanuit de gemeente hebben ze in parken meer bomen geplant, maar ook vooral op straat. En toen werd ook duidelijk dat bijvoorbeeld achterstandsbuurten heel weinig groen hadden. Dus dat hebben ze helemaal aangepakt. En toen hadden ze in 2015, geloof ik, hadden ze al 1 miljoen bomen geplant. Je kon ook als bewoner van een brownstone of van een groot gebouw, echt van een projectgebouw, kon je dus bellen met de gemeente. Nou, we hebben geen boom voor de deur, ik wil wel een boom. En dan in de tijd dat ze dus bomen konden planten, dat is volgens mij september, dan komen ze een boom brengen. En die komt dan voor de deur en hangt er een kaartje aan. Hallo, ik ben je nieuwe boom. En dat stond ook op hoe je de boom kon verzorgen. Zodoende hebben ze ook vanuit de buurt allemaal mensen bij elkaar gevonden die dan konden helpen ieder jaar om even de boompjes allemaal bij te houden. Kijken hoe het er allemaal bij staat en of het allemaal goed gaat met de bomen. Dat is echt gek.
En die bomen die zijn ook nog steeds zodanig herkenbaar.
Ja, bij heel veel bomen hangt er nog zo'n kaartje aan. Soms is er wel een heel grappig ander woord opgeschreven op die kaartjes. Maar op zich hangen de kaartjes er nog aan en staat er nog... Hallo, ik ben je nieuwe boom. Of dit is dan zeker winkelstraten. Dan is het natuurlijk niet van iemand, die boom. Dus dan is het meer van de straat. Maar dus wordt er altijd uitgelegd wat voor soort boom het is. Waar het vandaan komt. Hoe die groeit. Het is echt heel leuk. Het is echt gek.
Die bomen, nou, dat was dus vrij snel een groot succes. En toen waren ze al bij de 1 miljoen. Is dat project nu voortgezet of... Komen er nog een paar miljoen bij? Of?
Nou, je kan er online wel wat van vinden. Het 1 Million Tree Project is wel een soort van opgehouden. En dat is toen overgenomen door zo'n New York Restoration Project. Waarin ze de parken ook allemaal schoonhouden en bijhouden met heel veel vrijwilligers. Dat is heel leuk. Dat is volgens mij begonnen met Bette Midler. Met een actrice die weer terug is gegaan naar New York. En toen ineens dacht, jezus, wat is hier een zootje? Wat zijn die parken allemaal vies? Daar gaan we wat aan doen. Dus zo is dat Restoration Project opgestart. Wat echt te gek is, vind ik. Dat is natuurlijk wel een beetje wat je online kan vinden. Dat zijn natuurlijk altijd de goede foto's. En ik ben natuurlijk wel in veel van die parken nu geweest. En het is natuurlijk niet altijd even safe. Het voelt ook niet altijd even safe.
Maar eigenlijk door jouw project met Matt bij Magnum. Kenden zij het project 1 Million Trees?
Nee, ze hadden er nooit van gehoord. Nee, dus voor hun was het eigenlijk nieuw. En we zaten natuurlijk in een groepje. Ik was dan ook het bomenmeisje.
Hoeveel mensen zaten er in het groepje van Matt?
Oh, heel uiteenlopend. Het waren vooral mensen die overdag eigenlijk een andere baan hebben. En in de avonturen dit soort dingen kunnen doen. Dus toch wel een hele dikke camera hadden. En veel migranten willen fotograferen, armoede. Dat wat eigenlijk al in het straatje van de fotograaf zat, van Matt Black, dat iedereen daar heel erg op aansloot. Ja. Dat voelde ik wel heel erg. Dus ik had natuurlijk, ik kwam met bomen die het moeilijk hadden. Dus het was, het was een heel ander soort project, maar wel tof.
Hoe werd er op het bomenprojectje van dat meisje uit Nederland gereageerd?
Nou, het was eigenlijk heel tof, want ik vond het heel spannend. Ik was ook eigenlijk al een dag eerder in New York, omdat ik had bedacht in de 5 verschillende wijken van New York te fotograferen. Dus ik zat te rekenen. Ik denk, oh, dat ga ik helemaal niet halen. Dus ik was een dag eerder al begonnen. En we moesten portfolio overleggen. Nou, dat is echt, dat vind ik dus heel moeilijk. Want ik kan natuurlijk wel tekeningen maken, maar ik weet niet hoe ik echt een portfolio aan foto's moet neerleggen. Want dat zijn er dan ineens heel veel. En ik was ook nog als ene laatste of zo. Dus iedereen had echt maar 20 foto's. En ik had allemaal mapjes mee. En allemaal losse foto's. Dus ik zat in mijn hoofd soort bij elkaar te bedenken, wat moet ik nou op die tafel leggen? Maar uiteindelijk heb ik het gewoon zo uitgelegd en lag er dus heel veel, waardoor ook heel goed duidelijk werd wat ik wou gaan doen. En dat het dus ook gewoon iets heel groots is. Maar het was wel, we hadden overdag ook veel contact met elkaar op de app de hele week. En ik kreeg allemaal bomen doorgestuurd. Dat was heel grappig. Oh, ik heb hier een hele mooie boom gezien. Maar niemand durfde echt Manhattan af. Dat vonden ze toch allemaal een beetje spannend. En dan moet je met de metro. En, dus dat was wel echt een dingetje. Dus ik was dan naar de Bronx. Oh my god. Are you in the Bronx? Did you pack snacks? Zaten ook alleen maar in Ubers.
Nou, dat is best ingewikkeld om dan nog.
Nou, dan kun je niet uithangen om een boom te fotograferen.
Nee.
Nee. En ik maar wandelen.
Nou ja, en ik vraag me ook af in hoeverre je vanuit een Uber dan die armoede, et cetera, zou moeten fotograferen. Ja, dat is heel raar. Ik stap uit de Uber en ik kom kijken.
Ja, en het was ook het einde van de Ramadan. Dus er werd die laatste week werd er nog heel veel gebeden op straat. En ik vind dat dan toch, je moet mensen ook een beetje in hun waarde laten of zo. Ja. Er zit echt een hele kleine grens, hadden mensen, waar ze gewoon overheen stapten. Ja, dat was best wel shocking.
Ja. Nou, dan heb je op zich met bomen, dan zit je in een veiligheid.
Dat is heel veilig.
Ja, die blijven ook gewoon staan, praten niet terug en die redden niet weg. Die
staan soms zelfs achter een hekje.
Als ik nu kijk naar het One Million Tree Project, heb jij eigenlijk het project voor een heel groot gedeelte op jouw eigen wijze opnieuw gedocumenteerd?
Ja, daar lijkt het wel een beetje op. Al heb ik wel na de eerste dag fotograferen, merkte ik dat gewoon het zijn in de stad en het wandelen, ik had mijn routes wel een beetje uitgestippeld, dat heel veel andere dingen ook opvallen. Die ook te maken hebben met groen in de stad. Nou, bijvoorbeeld een schoolplein waar dan één boom is geplant. En die boom die zat niet in het Million Tree Project, maar was wel een hele. Die had het heel moeilijk, die boom. Dus die moet dan toch op de foto.
Maar die was dus echt in beton gegoten?
Die was echt in het beton gegoten, ja. Ja, die stond het daar heel heet te hebben, denk ik nu. Het is daar nu heel warm, heb ik gehoord.
Jij was in de grote kantoren van Magnum. Wat deed dat met jou?
Nou, dat is wel gek hoor. Want het zit ook naast het Flatiron Building. Voor mensen die New York een beetje kennen. Dat is dus echt wel Central City. Dus dan ging ik met de metro naar mijn werk. En ik moest van tevoren ook zo'n iris-scan. En dan sta je voor die deur. Naast de Starbucks natuurlijk. En dan toets je zo in. En dan wordt je iris gescand. Ging die deur open. Zag je mensen kijken. Ja, ik werk hier. Dus het hele gevoel van dat je dus met zo'n lift naar boven gaat en zo'n kantoor stapt en er staan allemaal mappen met allemaal negatieven erin en testprints. En het is eigenlijk helemaal niet zo'n groot kantoor. Het is eigenlijk best wel klein. Maar het is zo tof om daar te zijn. Het is echt heel gaaf, ja.
Je voelde je een van de grote Magnum fotografen.
Nee, zou wel willen.
Een van de bijzondere dingen die je vertelde nadat je terugkwam uit New York, althans toen je terugkwam naar deze workshop, is dat je een hele andere waardering had gekregen voor je eigen fotografie. Hoe werkte dat?
Weet je, je zit in zo'n groep en er zijn allemaal mensen met grote camera's. En Het was ook het idee dat je wat vond van elkaars werk. En dat ben ik niet heel erg gewend. Ik ben al heel lang zelfstandig kunstenaar. Dus ja, je hebt nooit echt mensen op je studio die dan zeggen, oh, dat vind ik goed of niet goed. Het is altijd, oh, mooi. Dus het, weet je, het is altijd een beetje dezelfde reactie. En nu werd je echt heel kritisch beoordeeld door mensen die er ook echt verstand van hebben. Ja, toen kwam ik er wel achter dat ik toch de beste van de klas was. En dat ben ik nog nooit geweest. Dus ik, en dat viel me wel heel erg op. Dus ik dacht wel van jeetje. Ik merkte ook wel dat de foto's waarvan ik van tevoren dacht, volgens mij is dit een hele goede foto. Dus iedere dag nam je 20 tot 40 foto's mee. Bleek dat ook wel echt zo te zijn. En dacht ik, oh, dan is mijn oog, laat me nu niet in de steek. Ik zie het ook echt. Dus nee, ik was daar helemaal in mijn element. Echt waar. Ja. Doe mij dat iedere dag.
Iedere dag weer opnieuw beoordeeld worden.
Echt geweldig, ja. Ja, want ik heb nu ook het idee dat ik het ook kan. Dus het zit er ook. Dus ik kan het ook gewoon.
Ja, ik weet wel, Mourad Bouchacour die gaf me dat heel erg aan in het onderzoek wat ik toen had gedaan. Waarin hij ook refereerde aan zijn tijd in New York overigens. Dat was ook in New York. Waarin fotografen eigenlijk samenkwamen om hun werk te bekijken voordat het naar de opdrachtgever of naar een magazine of een presentatie. En waar ze dus elkaar ook van feedback voorzagen en zeiden, wat is hier gebeurd en dit is tof en waarom doe je het niet zus of waarom kan het niet anders? Of wat hem dus ook een hele grote boost in zijn zelfvertrouwen gaf. Dat is eigenlijk wel zonde dat veel fotografen zo solitair werken.
Ja, maar ik denk ook, want we hebben nu natuurlijk nog zo'n appgroepje en dat iemand dan wel zijn foto doorstuurt. Maar weet je, fotografen onderling zijn niet echt eerlijk tegen elkaar. Nee, het gaat toch heel snel. Oh, that's so amazing. That's so great. Love the picture. La la la. Dan zeg ik, ja, misschien moet die vierkant. Oh, daar zijn we ook weer met de vierkant. Ja, zou er een stukje afknippen. Nee, dat gebeurt toch niet snel met fotografen onderling. Ik weet ook niet of ik dat... Ja, ik zou misschien wel wat kunnen helpen of zo. Maar zo kritisch als iemand die dan zo'n workshop geeft. Hij weet dat hij kritisch moet zijn. Anders dan gaan mensen niet betalen voor die workshop. Dus hij is heel eerlijk en heel kritisch naar iedereen. En dat was zo te gek. Dus het is toch een vorm van een hoger geplaatst iemand. Iemand waar je echt tegenop kijkt. Dat heb je nodig.
Niet zozeer onderling?
Nee. Ik vind dus ook bijvoorbeeld mijn tijd op de academie is voor mij zo belangrijk geweest. Terwijl heel veel van mijn medestudenten iets hadden. Ja, nou, ik weet het niet hoor. En die gewoon de kritieken niet meer echt aankonden of zo. En ik dacht, ja, maar daar zit je toch voor op school. Dat je ooit nog een master zou kunnen doen. Ik weet niet of dat nog kan op mijn leeftijd. Maar ik zou dat gewoon gelijk doen. Dat lijkt me te gek echt. Dat je echt goed onderbouwde kritiek op je werk is zo belangrijk. Dan moet je echt, als je dat hebt, dan moet je dat zo aangaan. Dat is echt heel belangrijk.
Nou ja, en daardoor weet jij dus ook dat je fotografie meer is dan een schets voor de tekening.
Ja, dat is echt te gek. Ja, ik wist niet wat ik meemaakte. Ik vond het zo tof, ja.
En als je nu kijkt naar jouw werk vergeleken met 2 jaar geleden, zie je nu dat die fotografie ook in exposities, publicaties, dat die daar een andere rol krijgt?
Ja, dat ben ik wel aan het proberen. Het is, ik vind het soms nog wel eens lastig. Of in mijn hoofd kan ik het allemaal heel goed bij elkaar ophangen en zie ik het wel voor me. En als het dan eenmaal hangt, vind ik het wel moeilijk. Vind ik het nog wel een soort spannend om het te tonen. Maar dat is denk ik ook omdat, weet je, ook waar je het ophangt, gaat niet iemand zeggen, oh, dat moet je niet zo doen. Je bepaalt natuurlijk de hele tijd zelf. En je merkt als je zelf wat sterker in je schoenen komt te staan over wat je maakt, dan is dat makkelijker. En ik denk dat dat wel makkelijker wordt, maar dat is misschien ook leeftijd. Dat ik dat vroeger ook veel minder had. En dat ik nu ook veel beter weet. Het is gewoon een heel goed werk. Dat moet gewoon dan maar hier hangen. Maar het blijft nog wel een beetje spannend vinden. Maar het is misschien ook goed, hè? Dat houdt je ook scherp. Zo leer je ook weer. Van, oh, dat had ik niet zo moeten doen. Dat had anders gemoeten. Anders ben je eigenlijk toch gewoon klaar. Dan maak je niks spannends meer. Dan moet je... Ja, je moet toch de hele tijd jezelf opnieuw uitvinden, vind ik.
Met deze nieuwe relatie tussen fotografie en je tekeningen, denk ik dat je wel een hele interessante nieuwe stap zet. Je hebt een keer tegen mij gezegd, het leuke van fotografie is dat de foto's altijd bij mij blijven en de tekeningen gaan altijd weg. En dat is natuurlijk heel erg vanuit de maker bedacht. Want als ik een foto maak, dan blijft die... Ja, als ik, of als, laat ik anders zeggen, als ik een tekening van jou koop, dan blijft die tekening altijd bij mij. Maar ja, dan is die bij jou weg.
Ja, mijn tekeningen zijn natuurlijk allemaal unieke exemplaren. Waardoor als je een tekening verkoopt, waar je misschien een half jaar in hebt gewerkt, dan is eigenlijk een half jaar van je leven zit in zo'n tekening. Dat je bijna, ja, dat weet ik dan nog, dat bijna bij ieder streepje wat erop staat, weet ik hoe laat het 's nachts was. Of wat er die dag gebeurd was. Of waarom het streepje wat zwarter is dan het andere streepje. Nee, dat weet ik dan nog. En dat doe je dan weg. Dat komt dan bij iemand te hangen en dat laat je dan los. En een foto is natuurlijk, kijk, het zijn ook vaak gewoon digitale bestanden. En als ik het op een bepaalde manier uitprint, dan krijgt het heel veel waarde, vind ik. Dan is het anders. Maar je hebt altijd die oplagen. Want je kan het nog een keer zo uitprinten. Ja, het blijft altijd bij je. Ik kan het altijd terugzien. Want ik plak nog steeds boekjes. Dus ik heb dan al die boekjes gewoon thuis. En die foto's heb ik allemaal nog.
En je raakt nu iets waar fotografie natuurlijk altijd van... Ja, en wat is de oplage bij jouw tekening? Is dat vrij overzichtelijk? Er is er één van... Ja. Ja, je kan hem nog in stukjes knippen, maar er is er één van. Maar ja, fotografie heeft natuurlijk altijd een oplage.
Ja, of je zegt dat niet zo is. Ik weet het niet. Dus ja, het is eigenlijk wel gebruikelijk dat je meer een oplage hebt, denk ik. Ik denk dat het misschien ook interessant is om uit te gaan zoeken... dat ik de fotografie misschien ook unieke exemplaren ga maken... door te gaan combineren met tekeningen. Dan weet ik nog niet helemaal welke kant dat opgaat... Maar omdat ik nu in het One Million Tree project wel echt een afgerond boek wil maken, zit ik eraan te denken omdat daar ook collages in zitten. En die collages zijn dan, dat is dan één uniek exemplaar. Dus er is er maar één van. En zo maak je de fotografie misschien net zo belangrijk als je tekeningen. Omdat je het veel meer echt letterlijk combineert en alles een uniek exemplaar wordt. Ik ben er nog niet helemaal over uit. Maar het is wel een heel fijn project om aan te werken.
Moet ik dan denken aan betekende foto's?
Ja, plat gezegd, ja. Soms betekende foto's of twee foto's op elkaar. Ik ben eigenlijk nu het boek, zeg maar, echt pagina voor pagina, spread voor spread, heb ik ze opgehangen. En maak ik eigenlijk op sommige spreads een tekening. Dus dat ik er letterlijk een lijn op zet of iets aandik of op die manier het eigenlijk meer eigen gaan maken. Ja, een soort extra laag toe te voegen nog.
Je zegt op het boek?
Ja, ik wil natuurlijk een boek maken in die end van mijn project. En ja, ik kan niet heel goed digitaal werken. Ik moet echt het printen en dan moet ik het ophangen. En dan moet ik er heel lang naar kijken. En dat is eigenlijk mijn manier van werken altijd geweest. Dus ik heb dan nu alle pagina's van het boek wat ik wil maken opgehangen op de muur. En dan kan ik echt spread voor spread kan ik kijken of ik een aanpassing kan doen. Of ik het anders kan maken dan dat het nu is.
En wordt het dan een fotoboek of een tekeningenboek?
Ik denk niet, het wordt gewoon een boek.
Het wordt gewoon een boek?
Ja, ik denk niet dat het per se in een hokje hoeft.
Even terug naar het begin, want toen maakte je dus foto's om tekeningen van te maken. Op deze manier ga je... naar elkaar toetrekken, maar nu hoor ik toch dat je vanuit de foto's er tekeningen op gaat maken. En wordt dat dan ook weer groot?
Oh, daar heb ik helemaal niet over nagedacht. Dat zou natuurlijk wel kunnen. Oh, daar heb ik helemaal niet over nagedacht. Omdat ik nu natuurlijk veel meer denk in een boekformaat. Het zou best wel kunnen. Ik heb wel eens bijvoorbeeld dat ik dan een fotoachtergrond gebruik als drager voor een tekening. Wat ik ook heel interessant vind. Maar om dan, ja, ik weet het eigenlijk niet, misschien wel. Misschien dat ik ooit inderdaad probeer fotobeelden groot uit te printen en daar overheen te tekenen. Ik weet niet of ik dat, misschien dat het kleine, beetje collageachtige op een kleiner formaat misschien beter werkt. Dat weet ik nog niet. Dan ga ik zitten friebelen op tafel.
Ja, dan maak je opeens klein werk. Als je nu kijkt, want Anouk maakt grote tekeningen. Anouk fotografeert. Hoe omschrijf jij jouw werk? Wat ben jij?
Jeetje, ja, echt een kunstenaar. Echt iemand die zichzelf opsluit in een studio en dingen maakt. En dat het dan bij mij toevallig heel veel houtskool is en de foto's onderweg naar de studio. Je denkt er niet over na. Ik denk altijd in een volgend werk. Dus ik ben constant, gaat het maar door. Dus ik ben helemaal niet bewust, maak ik mijn werk? Het komt gewoon. Dat is heel lastig uitleggen. Ik had ook die discussie met Matt in New York. En hij zei ook van ja, ik wil met jou ook wel even in gesprek eigenlijk over jouw manier van werken. Want die is eigenlijk helemaal andersom dan hoe hij denkt.
Hoe denkt hij?
Hij krijgt dan echt vanuit een blad, National Geographic, krijgt hij dan een opdracht. Wat al past bij het werk wat hij daarvoor heeft gemaakt. En dan gaat hij op die klus. En dan maakt hij dat werk. Hij zei, ja, als ik geen opdracht zou hebben, zou ik liever gaan vissen. Dus ik wist niet wat ik hoorde. Omdat voor mij dacht ik ook even van, ineens vond ik het minder leuk wat hij deed of zo.
Een deceptie?
Ja, mag ik natuurlijk niet zeggen, want ik ben nog steeds heel fan. Maar nee, ik vond het echt, ik dacht wel, jeetje, wat gek. Want ik kan niet anders. Weet je, ik denk er niet over na. Ik maak altijd werk. Ik zie overal werk. Ik word 's ochtends wakker en ben ik onrustig omdat ik werk wil maken. En ja, om nou te zeggen dat ik dat dan altijd voor geld doe. Nee. Nee, je maakt gewoon werk omdat je werk moet maken. En je hoopt dat andere mensen dat zien. Als dat niet zo is, is dat ook niet zo erg. Want je hebt wel je werk gemaakt. Dus ja, en dat is dus voor hem helemaal anders. Ja, zijn werk wordt altijd gezien. Het wordt altijd gekocht, dat weet hij van tevoren. En dan gaat hij zijn werk maken. Dat is bizar, hè? Ja, dat is voor jou misschien helemaal niet, maar dat is voor mij zo'n bizar idee.
Ja, het is toch een stukje romantiek weg.
Ja.
Jammer, van zijn voetstuk.
Ja, vond ik wel jammer. Maar het maakte hem ook wel aan het denken dat hij dacht van ja, maar waarom doe ik dat dan zo? Waarom heb ik dan die fun er niet meer in buiten opdrachten om? Of niet de behoefte om dat dan ook te doen?
Want voorheen zal hij dat toch... Ik bedoel, je wordt geen fotograaf, omdat je... Ja.
Nee, hij is echt begonnen als journalist. Dus hij maakte foto's voor de kranten, kon hij geld mee verdienen. Dus het is eigenlijk wel echt, ja, toch gewoon geld verdienen.
Anders gaat hij wel vissen.
Anders gaat hij gewoon vissen.
Ja.
Vissen ook, zei hij. Jezus, ja. Vissen? Ja.
Nee, dan is het al een ding. Daar gaat je droom. Om jouw reis naar New York te kunnen betalen, heb jij foto's verkocht die nog niet gemaakt waren. We hadden het net over Matt, die aangeeft, ik ga deze foto voor je maken. En die verkoopt hij. Jij hebt nog niet gemaakte foto's verkocht.
Ja, dat was wel echt bizar.
Ik krijg hier heel veel mensen aan tafel die zeggen van ja, ik heb foto's gemaakt, wie wil ze kopen? En jij verkoopt niet gemaakte foto's.
Het plan ontstond bij koffie. En ik dacht ook, ja, het kan twee kanten op gaan dit. Dus je vertelt natuurlijk je verhaal aan mensen. En dan heb je een mailinglist. En dan vertel je wat je gaat doen. En dan dat je het dus eigenlijk niet uit jezelf kan doen. Dat je hun erbij nodig hebt. En daar staat dan tegenover dat ze een foto kunnen kopen. Al wel op wat voor papier, dat het wel chic is. Maar ze weten nog niet wat erop staat. Alleen maar dat het binnen dat project valt. En maar dat zoveel mensen een foto hebben gekocht. Ik echt. Ik wist niet wat ik meemaakte. Ik vond het echt heel bizar. Ook omdat ik natuurlijk heel vaak dat mijn werk wel ophang. En mensen natuurlijk wel een mening hebben, maar niet altijd eerlijk, denk ik, zeggen wat hun mening is. En nu merkte je dat er zoveel mensen waren die je werk dus heel mooi vinden en ervan uitgaan dat ze dus een toffe foto krijgen. Ik dacht, dit is bizar. Dit was zo te gek.
En wat zegt dat dan over de waardering van je fotografie?
Ja, alles, denk ik. Alles, omdat mensen gewoon eigenlijk blind iets kopen. Kijk, het kan natuurlijk ook, ach, ik vind een hoek heel leuk. Ik koop wel een foto van haar. Kijk, er zullen er heus wel een paar zijn, maar gewoon dat mensen zo'n vertrouwen hebben in je en ervan uitgaan dat het gewoon een heel tof beeld wordt. Ja, dat is bizar.
Want ze konden ook niks kiezen.
Nee, helemaal niet. Nee, nee, je kon niks kiezen. Je wist niks. Je wist alleen het formaat. Ja, en dat het gemaakt zou zijn in New York. Ik heb wel wat contact gehad met iemand die daar gewoond heeft. En die heeft me ook veel tips gegeven. En zij had wel echt een specifieke wens van, ook vind het wel heel tof als je dan op de plek waar ik gewoond heb een foto wil maken. En dat heb ik ook echt voor haar gedaan. Dat vond ik ook heel leuk. Maar dan wel op mijn manier. En ik dacht ook dat ik er misschien heel veel stress van zou krijgen. Van, oh mijn hemel, ik moet dus toch echt, nou ja, verwaarde 100 foto's maken die allemaal goed zijn. Die ook naar mijn maatstaf heel goed zijn. Maar ik merkte eigenlijk dag 1 in New York al van, oh, maar ik kan dit gewoon. Dit gaat gewoon lukken. Ik ben er zo zeker over. En zeker naarmate die workshop vorderde, wist ik zeker dat ik iedereen heel blij kon gaan maken. Dus het was één grote wolk.
Wanneer ga je weer?
Morgen? Nee, ik heb het toch nog niet gepakt. Nee, ja, ik hoop zo snel mogelijk. Ja, terwijl, weet je, het is natuurlijk ook als je net terug bent, dan is het ook hard, ook best hard om weer thuis te zijn. Omdat je natuurlijk een week lang zoveel waardering hebt ontvangen en zoveel inspiratie hebt opgedaan. En dan ben je ineens weer terug naar Rotterdam. Ik heb het nog wel even aan kunnen houden, dat gevoel, om nog een tentoonstelling te maken, een maand nadat ik terug was. En toen iedereen natuurlijk gezien, iedereen kwam een foto halen. Maar ik merk nu ook wel, nu ik wat langer thuis ben, dat het gevoel van zo'n week ergens anders zijn en foto's te maken, dat hoeft niet per se in New York te zijn. Dat kan ook ergens anders. Dus dat laat ik dan nu wel los. Maar het is toch een magische stad. Het groeit echt aan me. Dus ik zou er het liefst iedere dag naartoe gaan. Ja, ik kan er niks aan doen. Ik blijf toch mijn lievelings.
Dankjewel, Anouk. Dit was de podcast Iedereen Maakt Foto's, de podcast over de waarde van de fotografie van Flowerdales. Heb je opmerkingen, vragen of een tip voor een volgende gast? Laat me dat dan weten. Wil je financieel bijdragen aan de realisatie van deze podcast door te doneren of te adverteren? Dat kan. Je kunt via de website Vriend van de Show makkelijk een maandelijkse bijdrage doen. Heb je een ander plan om bij te dragen aan de zoektocht naar de waarde van de professionele fotografie? Zoals bijvoorbeeld een serie gesprekken over een maatschappelijk relevant thema? Stuur me dan een mail, anne@flowerdales.com. Dank voor alle reacties. Ik ben er heel erg blij mee. Tot snel!